Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook in het bijzondere mensen die op een later tijdstip met ons meeluisteren via het internet. Wij hebben vanuit de kerkenraad vanochtend geen mededelingen, dus ik kan het kort houden. De enige mededeling die ik kan doen, en dat is een droevige mededeling, in dat opzicht dat onze geluidsinstallatie niet werkt. Onze voorganger Jolien Levers wens ik daar ook sterkte met haar stem, dat ze het toch duidelijk bij ons mag brengen, de boodschap. Onze organist is vanochtend Broeder Hoek, ook welkom in deze dienst. Daar kon ik het bij laten. Ik wil u graag vragen om de dienst aan te vangen met Evangelisch Liedboek, lied nummer 37, de liederen 1, 3 en 8. Dan wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Stil voor God, we belijden onze afhankelijkheid van Hem en we mogen zijn groet ontvangen. En die beantwoorden met Psalm 84, vers 1. We spreken uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft voor alle tijden en die niet loslaat het werk waaraan zijn hand ooit begon. Amen. Genade en vrede voor u, voor jullie, van God onze Vader, door Jezus Christus, onze Heer, samen met de Heilige Geest. Amen.
Father, you love and Father, Lord, 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 and Father,
We naderen tot God in gebed. Heer onze God, we mochten net zingen over ons verlangen naar U. Om U juichend te mogen ontmoeten, ook hier op dit moment. Heer, U bent een groot en machtig God. Daarbij voelen wij ons vaak maar klein en machteloos. En Heer, U bent vol liefde en genade. Terwijl wij daarin vaak veel tekort schieten. U houdt van vrede en vrijheid. Terwijl mensen vaak meer bezig zijn met oorlog en strijd. U wilt onze vreugde zijn. Maar wij zien dat vaak niet. En toch bent U op ons uit. Toch houdt U van ons. Dat mogen we uit Uw woord weten. Dank U wel voor wie U bent, voor ons. En dat we steeds weer bij U mogen schuilen. Dat U ons steeds weer opzoekt. Ook nu, in deze dienst. Wilt U ons dat laten ervaren? En zegent U ons bij dit samen zijn. In Jezus' naam bidden we U dit. Amen. We gaan nu zingen Psalm 5, vers 1, 2 en 6. Als leefregel voor deze ochtend heb ik gekozen voor een tekstgedeelte uit Efeze 6. En daar staat: zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan, om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op, om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet van het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is, kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de geest, iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. We zingen nu Psalm 86, vers 4 en 7. Voordat we de Bijbel openen voor de schriftlezing, gaan we God bidden om licht en leiding van de Geest. Laten we bidden. Heer onze God, we hebben deze morgen al woorden uit uw schrift mogen horen. Het goede advies om de geestelijke wapenrusting aan te doen en onze kracht in u te zoeken, zodat de duivel geen kans krijgt om ons bij u weg te trekken. Heer, wilt u met uw geest ons verlichten, zodat uw woorden ons ook echt kunnen aanraken, zodat we open gaan voor uw boodschap, voor het evangelie, de blijde boodschap die we hier in vrijheid mogen horen. Heer, we bidden u voor alle christenen op deze wereld. We weten ons verbonden met hen. Overal op aarde zijn mensen die u willen dienen. Voor velen geldt echter dat ze dat niet in vrijheid kunnen doen. Voor hen bidden we in het bijzonder. Heer, bemoedig hen en geef dat ze het volhouden om u te blijven volgen. Heer, we zijn ons ook bewust dat juist onze vrijheid ons kan belemmeren om u te dienen. We hebben het zo goed dat we misschien wel denken dat we het allemaal alleen wel kunnen en dat we u niet nodig hebben. Heer, breng ons dan weer dicht bij u. Laat ons merken hoe goed het is om te leven met u. Wilt u zo uw woorden voor ons laten opengaan en binnen laten komen in ons hart? In de naam van Jezus bidden we u dit. Amen. We gaan nu lezen uit de Bijbel, uit Lucas 10 en Lucas 22. De eerste lezing is uit Lucas 10, vers 1 tot 9. En dit is in de tijd dat Jezus op aarde zijn weg gaat. En dan volgen deze woorden. Daarna wees de Heere nog 72 aan en hij zond hen 2 aan 2 voor zich uit naar alle steden en plaatsen waar hij zelf zou komen. En hij zei tot hen, de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Ga heen, zie, ik zend u als lammeren, midden onder wolven. Draag geen beurs of reiszak of sandalen en groet niemand onderweg. Welk huis ge ook binnentreedt, zeg eerst, vrede zij deze huizen. En indien daar een zoon des vredes is, dan zal uw vrede op hem rusten. Maar zo niet, dan zal hij tot u terugkeren. Blijf in dat huis, eet en drink wat men u geeft. Want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als ge in een stad komt waar men u ontvangt, eet wat u wordt voorgezet en genees de zieken die er zijn. En zeg tot hen, het koninkrijk van God is nabij u gekomen. En dan lezen we uit Lucas 22... En Lucas vertelt in hoofdstuk 22, tijdens het laatste Pascha wat de Heere viert met zijn leerlingen, de volgende tekst, dat is Lucas 22, vers 35 tot 38. En Jezus zei tot hen, toen ik u uitzond, zonder beurs of reiszak of sandalen, hebt ge toen aan iets gebrek gehad? Ze zeiden, aan niets. Hij zei tot hen, maar nu, wie een beurs heeft, hij neme die, zo ook een reiszak. En wie er geen heeft, hij verkope zijn mantel en kope een zwaard. Want ik zeg u, dat dit woord dat geschreven is, aan mij in vervulling moet gaan. En hij is onder de misdadigers gerekend. Want wat over mij geschreven is, komt tot een einde. Ze zeiden, Heere, zie, hier zijn 2 zwaarden. Hij zei tot hen, het is voldoende. We zingen nu gezang 285, vers 1 tot 4. De tekst voor deze morgen, de tekst voor de preek die ik gekozen heb, is uit Lucas 22, vers 35 tot 38. En als titel boven de preek heb ik gezet het zwaard van Jezus. En nu wil ik graag eerst nog deze tekst lezen, maar dan uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En daar staat het zo. Daarna zei hij tegen hen: toen ik jullie uitzond zonder geldbuidel, reistas en sandalen, kwamen jullie toen iets tekort? Niets, antwoordden ze. Hij zei: maar wie nu een geldbuidel heeft, moet die meenemen, evenals zijn reistas. En wie er geen heeft, moet zijn mantel verkopen en zich een zwaard aanschaffen. Want ik zeg jullie, wat geschreven staat, moet in mij tot vervulling komen, namelijk, hij werd gerekend tot de wetteloze. Inderdaad, nu wordt voltrokken wat over mij gezegd is. Ze zeiden: kijk hier, hier zijn twee zwaarden. Maar hij zei tegen hen: genoeg hierover. Na de preek zingen we gezang 96, vers 1, 4, 9 en 10. Tijdens je opleiding erop uitgestuurd worden op stage, dat hoort er tegenwoordig helemaal bij. Want leren, dat doe je vooral in de praktijk. Alles wordt natuurlijk wel goed voorbereid en de stagiair wordt ook goed in de gaten gehouden. Dat is nodig en prettig. Dit is de praktijk waar je uiteindelijk terecht wilt komen. Je krijgt steeds meer vaardigheden en aan het einde van de stage doe je verslag. Zo gaat dat in het gewone leven. En dan komt er een moment dat het echt wordt. Geen stage meer, maar zelf helemaal verantwoordelijk. Je weet wat je te doen staat. Tenminste, dat hoop ik. Nu sta je er alleen voor. Ben je daarop voldoende voorbereid? Zo kunnen we ook naar de Bijbelse boodschap van deze morgen kijken. We lazen in Lucas 10 over de uitzending van een grote groep leerlingen van Jezus. Jezus had zijn leerlingen bij wijze van stage erop uitgestuurd, met zo weinig mogelijk bagage. Ze mochten geen portemonnee meenemen, geen tas, geen extra sandalen. Ze moesten helemaal rekenen op de gastvrijheid van wie ze onderweg zouden ontmoeten. Maar ze brachten in ruil daarvoor wel iets mee. Het gezag om demonen te verdrijven en zieken beter te maken. En de aankondiging van Gods koninkrijk. De leerlingen waren door Jezus dus goed voorbereid erop uitgestuurd. Ze hadden voldoende instructies ontvangen en wisten precies wat ze moesten doen. Het evangelie, Gods blijde boodschap, mochten ze gaan rondvertellen op plaatsen waar Jezus zelf nog zou komen. Ze konden hun verhaal kracht bijzetten door de tekenen en wonderen die ze mochten doen. En daar zijn ze, als ze terugkomen van hun stage, nog vol van. In onze tekst van vanmorgen kijkt Jezus met hen daarop terug. En dan verbaast het wel dat Jezus nu, een poosje later, aan die stage herinnert, maar dan iets heel anders zegt. Nu moeten ze juist wel hun portemonnee meenemen. En wie geen zwaard heeft, moet zijn jas maar verkopen om er een zwaard voor aan te schaffen. Is de vredelievende Jezus nu uit op geweld? Jezus' boodschap lijkt heel anders te zijn dan eerder in het evangelie. Wie Jezus uit de evangelieverhalen een beetje kent, kan zich erover verbazen dat hij hier echt lijkt aan te bevelen dat je een zwaard moet kopen. Wat betekent dat? Jezus had ooit zijn leerlingen ertoe opgeroepen dat ze goed moesten zijn voor wie hen haatte. Dat ze moesten zegenen wie hen vervloekte. En dat ze voor hun tegenstanders moesten bidden. Hij zegt dan ook de beruchte woorden dat je je vijanden moet liefhebben. Dat is iets anders dan lief vinden, maar je vijanden waardig en menselijk behandelen is al moeilijk genoeg. Blijkbaar is het volgen van Jezus moeilijker dan je denkt. Moeilijker dan de stageperiode. Dit gesprek tussen Jezus en zijn leerlingen vindt plaats aan de laatste maaltijd die hij met hen heeft. Vlak voor hij met hen naar de hof van Gethsemane gaat. Jezus bereidt hen voor op wat binnenkort zal gebeuren. Want er staat nog meer in onze tekst. Jezus kondigt en niet voor het eerst zijn eigen dood aan. Door te zeggen dat wat over hem geschreven staat zich nu snel zal voltrekken. Hij citeert dan enkele woorden uit het boek Jesaja, uit het hoofdstuk over de lijdende knecht van de Heer. In Jesaja 53 staan onder andere de bekende woorden: om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En dan in vers 12 staat: hij werd onder de overtreders geteld. Dat is het vers waar in onze tekst naar wordt verwezen. Jezus rekende erop dat hij als een boosdoener zou worden omgebracht. De schrift moet vervuld worden, volbracht, zoals Jezus dat zelf aan het kruis uitriep. Als een misdadiger, als een zondaar, zal Jezus worden opgepakt. Jezus legt daarbij uit dat aan zijn werk op aarde een einde komt. Hij zegt het hier: wat over mij geschreven is, komt tot een einde. Het doel zal worden bereikt. En dat doel is op dit moment de verwerping van Jezus. Dan kun je je de reactie van de leerlingen misschien wel voorstellen. Jezus spreekt over een zwaard. Nou, zij hebben er al twee. Hier, kijk maar, we zijn al bewapend. Was het gewoon in die tijd om bewapend te zijn? Of hadden ze zich al op het ergste voorbereid? Daar kun je van alles bij bedenken. Maar Jezus' antwoord is duidelijk. Genoeg hierover. Ofwel, hou erover op. Dat betekent: jullie hebben er niets van begrepen. Later zullen ze hier vast aan hebben teruggedacht. En het zal hen aan het denken hebben gezet. Wat bedoelde Jezus? In de vertaling van 1951, zoals we die het eerst hebben gelezen, is de reactie van Jezus vertaald met: het is voldoende. Je zou dan kunnen denken dat Jezus bedoelt dat ze aan twee zwaarden wel genoeg hebben. Maar zo is het niet. Jezus breekt hier het gesprek af. Hou op. En nu nog op doorgaan dient tot niets. Want Jezus bedoelt wat hij zegt over dat zwaard niet letterlijk, maar figuurlijk. Eigenlijk een beetje ironisch. Dat Jezus daar bij die maaltijd zegt: koop nu maar een zwaard, is beeldspraak. Bij wijze van spreken: maak je borst maar nat, we krijgen het zwaar. Een zwaard zou je in zo'n situatie goed van pas komen. Maar Jezus bedoelt het dus niet letterlijk. Dat wordt in het vervolg van het evangelie van Lucas ook wel duidelijk. Want als Jezus even later wordt gearresteerd in de tuin waar hij was gaan bidden, dan slaat een van zijn leerlingen met een zwaard het oor van de knecht van de hoge priester eraf. Maar dat gebruik van geweld wijst Jezus af. Dat gaat tegen zijn bedoeling in. Hij raakt de arme man aan en geneest het oor. Uit deze passage kunnen we afleiden dat Jezus geen geweld wilde gebruiken. Zijn onderwijs dat mensen elkaar moeten liefhebben, ook die mensen met wie je grote moeite hebt, je vijanden, is echt gemeend. Jezus wil zijn leerlingen waarschuwen. Hij wil hen op het ergste voorbereiden, als een goede begeleider. Nu gaat alles anders worden. Geen stage meer. Je zult geen hulp van mensen meer krijgen, maar juist strijd. Allen zullen zich tegen je keren. Waarom? Jezus wordt als een wetteloze, als een misdadiger, als een zondaar beschouwd. Zijn leerlingen zullen het echt niet beter krijgen. Het aangekondigde koninkrijk lijkt een mislukking. En toch blijft dat komende koninkrijk de boodschap. Bij Jezus' arrestatie en dood viel het niet mee om hem trouw te blijven. Zijn leerlingen vluchtten allemaal weg. En na zijn opstanding, in de begintijd van de kerk, was het niet altijd makkelijk om aan zijn onderwijs vast te houden en zijn goede boodschap door te geven aan anderen. Toch heeft de trouw van zijn eerste leerlingen vrucht gedragen. Wat je uit dit gedeelte zou kunnen meenemen, is dat er in het volgen van Jezus verschillende fasen zijn. Net als er in het leven en in een opleiding verschillende fasen zijn. Het maakt verschil of Jezus er zelf bij is of dat hij wordt gearresteerd en gekruisigd. Het maakt verschil of zijn leerlingen stage lopen of dat hij uit de dood verrezen hen de wijde wereld instuurt. Het maakt verschil of je aan het leren bent of dat je met het geleerde verder aan de slag gaat. In onze tijd roept het evangelie van Jezus, hoe goed het ook is, nog steeds weerstand of onverschilligheid op. Dan is het zaak dat je goed toegerust of gewapend bent, om de strijd, voor ons meestal een woordenstrijd, aan te kunnen. Over een goede bewapening lezen we in de brief uit de begintijd van de kerk aan de gemeente te Efeze. We hebben het net gelezen. De geestelijke wapenrusting wordt daar beschreven. Alle onderdelen van de wapenrusting krijgen een geestelijke betekenis mee. Ook het zwaard wordt daar genoemd. Het zwaard van de geest. Dat is het woord van God. Zo staat het er in Efeze 6. De geest van Jezus reikt ons het zwaard aan. Het is die geest die Jezus ons gaf toen hij zelf naar zijn Vader in de hemel ging. De geest waarover hij in zijn onderwijs meer dan eens tegen de mensen zei dat ze niet bezorgd hoefden te zijn. Wanneer ze ter verdediging zouden moeten spreken, dan zou de Heilige Geest hun op dat ogenblik wel ingeven wat ze zouden moeten zeggen. Die geest die met ons meebidt, wanneer, zoals dat er staat in Romeinen 8. De geest komt onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat we bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ja, zelfs wanneer wij het even niet meer weten. Die geest is bij ons, is in ons. We krijgen door die geest het woord van God als een zwaard aangereikt. Het gaat hier niet om het lange zwaard, wat bedoeld is voor de aanval. Maar om een kort zwaard, wat bedoeld is voor een gevecht van man tot man. Om je eigen plek of standpunt te verdedigen. Dit beeld van het zwaard komt al uit het Oude Testament. In Jesaja 49 vers 2 staat: Hij, dat is de Heere, maakte mijn mond als een scherp zwaard. Het is bedoeld om een geloofsgetuigenis te geven en om de woorden van God na te spreken en in ere te houden. Dat zwaard wordt ons gegeven door de geest. Maar dan moeten we dat zwaard natuurlijk wel aanpakken en gebruiken. Zo blijft een goed toegeruste strijder overeind. Dan klinken niet onze woorden, maar Gods woorden. Ook heel concreet in onze levens, in ons bidden en misschien juist in de stilte van ons gebed, wanneer we het even niet meer weten. En in ons gevraagd en ongevraagd. We mogen als stagiair en als volgeling van Jezus de wereld in, met goede begeleiding. We blijven aan het leren door middel van gezamenlijke Bijbellezen, Bijbelstudie en gebed. Het is mooi als dat zo kan. Maar er komen momenten dat je misschien het idee hebt dat je er alleen voor staat. Zorg dan dat je het zwaard van de geest in handen hebt. Dat je Gods woorden bij je hebt. Dat je ze meedraagt in je hart en zichtbaar in je leven. En dat je ze door kunt geven aan je kinderen. Aan kennissen, vrienden of misschien wel aan een vreemde die je pad kruist. Ga goed voorbereid achter Jezus aan. Volg hem. Ook al kost dat strijd. Strijd met een ander. Misschien een woordenstrijd. Of strijd met jezelf. Een strijd om je angst om afgewezen te worden te overwinnen. Jezus weet van al die strijd en hij geeft je graag zijn zwaard. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Een geestelijk zwaard. Zoek het dus niet in je eigen kracht, met je eigen zwaard. Maar verwacht de overwinning van Jezus en gebruik zijn zwaard. Dat zijn Gods woorden. Dan ga je goed voorbereid op weg. Amen. Ons geloof belijden met de evangelische liedbundel 274a.
Thank you.
u voor in gebed. Heer onze God, we danken u voor uw leiding in onze levens. Heer Jezus, dank u wel dat u ons uw zwaard wilt aanreiken. Dat we de Heilige Geest van u hebben ontvangen en dat we zo vervuld mogen zijn van u. Helpt u ons uw woord mee te dragen in ons hart en na te spreken met onze mond. Dat we zo uw getuigen mogen zijn in deze wereld. Geef dat velen die u nu misschien nog niet kennen, u mogen leren kennen en mogen ervaren wat het is om kind van u te zijn. Help ons ook wanneer we op tegenstand stuiten, wanneer gesprek niet meer of helemaal niet mogelijk is. Help ons dan te blijven bidden en onze troost bij u te zoeken en te vinden. U wilt altijd naar ons luisteren en de Geest wil zelfs voor ons spreken. We zijn het ons soms helemaal niet bewust dat u zo dicht bij ons wilt zijn. Met uw liefde en uw trouw, dank u wel. Wilt u ons blijven gebruiken als dienaren, als leerlingen en volgelingen van u? Dat kan alleen als we verbonden blijven aan u. Misschien voelen we dat niet altijd even sterk, Heer. Wilt u ons toch steeds opzoeken en vasthouden? En ons dicht aan uw hart trekken en onze harten openen voor u, om zo ook rust te krijgen bij u. Ook als de dingen misschien anders gaan dan we zouden willen. Als we het moeilijk hebben, als we pijn of verdriet hebben, in rouw leven of moeite hebben met alle lijden waarmee we via de tv worden geconfronteerd. Want Heer, wat zien we dan veel ellende. Honger in Afrika door de grote droogte, onrust en de oorlogen, crisis en armoede, ver weg en soms ook dichtbij. Met zoveel lijden willen we naar u toe, Heer. Want ook al vraagt de wereld om ons heen misschien hoe u dit allemaal kunt toelaten, en ook al hebben wij daarop geen antwoord, toch weten we dat we zonder u slechter af zouden zijn. U wilt troosten en hoop geven, rust en vertrouwen, wanneer we schuilen bij u. En daarom kunnen we in dit gebed ook vragen om troost en hulp voor allen die dat zo nodig hebben. En ook voor onszelf. We denken op dit moment in het bijzonder aan de vrouw van broeder Hoek, die ziek is, die te horen heeft gekregen dat er een beginnend dementie is. Heer, dat is ernstig. Het is moeilijk om daarmee geconfronteerd te worden. Wilt u broeder Hoek en zijn vrouw alles geven wat nodig is om dit te aanvaarden en daarmee ook een goede weg te gaan samen met u? Heer, we komen ook dankbaar bij u voor de dag van gisteren waarop we als gemeente barbecue mochten houden en zo'n gezellig samen zijn hadden waarin het goed was om met elkaar te spreken en te eten. Heer, zo geeft u deze gemeenschap aan elkaar. Heer, dank u wel dat er zo ook een nieuw seizoen kan beginnen. Dat de basisscholen alweer begonnen zijn en dat ook nu het voortgezet onderwijs gaat beginnen. Wilt u met al die kinderen zijn die zo weer aan de slag gaan en zo bezig zijn voor hun toekomst? Heer, geeft u uw zegen daarop. Wilt u docenten helpen om alles over te dragen aan de leerlingen, om hen goed op weg te helpen? Geeft u kracht. Heer, en wilt u zo ook met ons gaan ook als we hier van hier weer gaan, geeft u ons nog een fijne zondag. Zegent u ons in onze levens en laat ons tot zegen mogen zijn voor anderen. In Jezus' naam bidden we dit. Amen. Dan is het nu gelegenheid voor de collecte. En na de collecte zingen we gezang 304, vers 1, 2 en 3. Met de zegen van God. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.